Gemeente, vooraf de volgende mededelingen. En dat is dat vanavond begint de kerkdienst om 7:00. Vanmiddag is er in verband met de meivakantie geen zondagsschool. En morgen is er van 7 tot 7:30 verkoop van collectebonnen. En dat is bij het binnenkomen van dit kerkgebouw gelijk links in het kantoor van de koster. Dus dat is morgen van 7 tot 7:30. Volgende week zondag zal in beide diensten dominee K. Hoefnagel voorgaan. En voor alles geldt zo de Heere wil en wij leven. Laten we deze dienst beginnen. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft. Die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader door de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten wij zingen, gemeente, van Psalm 116, de versen 1, 2 en 3. God heb ik lief, want die getrouwe Heer hoort mijn stem, mijn smekingen, mijn klagen. En wat u daar verder vindt in Psalm 116, de versen 1, 2 en 3. Gemeente, wij luisteren eerst naar de heilige wet van de Heere en daarna zingen wij Psalm 77, het zesde vers. Dat is Psalm 77, vers 6, na de lezing van de wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. Gemeente, de schriftlezing van morgen vindt u in Johannes 20. Johannes, hoofdstuk 20. En wij lezen de versen 11 tot en met 18. De geschiedenis van de verschijning van de Heere Jezus aan Maria Magdalena. Johannes 20. En wij lezen de versen 11 tot en met 18. En daar lezen wij het woord van de Heere. En Maria stond buiten bij het graf, wenende. Als zij dan weende, bukte zij in het graf en zag twee engelen in witte klederen zitten, één aan het hoofd en één aan de voeten, waar het lichaam van Jezus gelegen had. En die zeiden tot haar: vrouw, wat weent gij? Zij zeiden tot hen: omdat zij mijn Heere weggenomen hebben, en ik weet niet waar zij hem gelegd hebben. En als zij dit gezegd had, keerde zij zich achterwaarts en zag Jezus staan. En ze wist niet dat het Jezus was. Jezus zei tot haar: vrouw, wat weent gij? Wien zoekt gij? Zij, menende dat het de hovenier was, zeide tot hem: Heere, zo gij hem weggedragen hebt, zeg mij waar gij hem gelegd hebt, en ik zal hem wegnemen. Jezus zeide tot haar: Maria. En zij, zich omkerende, zeide tot hem: Rabuni, hetwelk is gezegd: meester. Jezus zeide tot haar: raak mij niet aan, want ik ben nog niet opgevaren tot mijn Vader. Maar ga heen tot mijn broeders en zeg hun: ik vaar op tot mijn Vader en tot mijn God en uw God. Maria Magdalena ging en boodschapte de discipelen dat zij de Heere gezien had en dat hij haar dit gezegd had. We denken nou over deze hele geschiedenis en in het bijzonder vers 17. Vers 17, Jezus zeide tot haar: raak mij niet aan, want ik ben nog niet opgevaren tot mijn Vader, maar ga heen tot mijn broeders en zeg hun: ik vaar op tot mijn Vader en uw Vader en tot mijn God en uw God. In verband met het gebed, gemeente, wordt u meegedeeld dat de vader van zuster Annemieke de Vrij afgelopen donderdag overleden is. We willen de rouwdragende familie gedenken en in het bijzonder ook broeder en zuster de Vrij. We willen ook denken aan de schoonzuster van Tony Moerenhout. Van Tony Moerenhout, haar schoonzuster, heeft twee keer een hartstilstand meegemaakt. Ze is, meen ik, 52 jaar oud, nog betrekkelijk jong. En ze is nu opgenomen in het ziekenhuis in Antwerpen. En wordt nog overleg gevoerd wat er precies nog verder moet gebeuren. Het is een hele spanning voor de familie. En ook vooral voor zuster Tony Moerenhout. We willen haar gedenken in ons gebed. Zuster P. Wolfert ligt in het ziekenhuis. Zij is afgelopen week gevallen. Ze heeft waarschijnlijk een tia gehad. Ze is weggevallen en is zo terechtgekomen dat ze haar pols gebroken heeft en haar arm gebroken heeft. Ze ligt nu in het ziekenhuis en moet daar herstellen. We willen ook dankzegging doen dat broeder Maat van de Baan weer terug mag zijn in de kerk na zijn heupoperatie. Dat is boven verwachting. Willen we de Heere voor danken. We denken ook aan de zustergemeente in Ioara in Roemenië, waar dominee Husar het woord mag bedienen. Het is vandaag daar Pasen. Zo volgens hun kalender vieren zij vandaag het paasfeest. We willen ook hen gedenken in onze gebeden. We denken ook aan onze koning, die gisteren zijn verjaardag mocht vieren. En laten wij zo het aangezicht van de Heere zoeken in gebed. Heere, wat geeft u ons een voorrecht dat wij hier samen in dit nieuwe kerkgebouw van de hersteld hervormde gemeente samen mogen komen. Heere, wij zeggen u dank voor de welwillendheid en de liefde, de hartelijkheid die wij hebben mogen ondervinden van de kerkenraad van de hersteld hervormde gemeente. Dat wij zo belangeloos hun kerkgebouw mogen gebruiken. Heere, wat een voorrecht, terwijl ons eigen kerkgebouw verbouwd wordt. Het is alles wat wennen en wat nieuw, maar geef, Heere, dat het niet de aandacht zal afleiden van uw woord. Maar geef dat wij ook hier mogen ondervinden dat u niet aan tijd of plaats gebonden bent, maar dat uw woord doorgaat. O Heere, laat dat onze ervaring mogen zijn en laten we hier een gezegende tijd met elkaar mogen hebben, de maanden dat we hier mogen samenkomen. Wilt u ondertussen ook de verbouw van ons eigen kerkgebouw bespoedigen en zegenen, geven dat alles wel mag gaan. Heer, en dan tegelijkertijd denken wij aan anderen. En dan denken we aan de kerken in Sri Lanka die geen kerkgebouw meer hebben, omdat het helemaal kapot gemaakt is. En Heer, wij hebben zoveel voorrechten en zij hebben zo weinig van deze uiterlijke voorrechten. Maar Heer, geef dat zij dan mogen ervaren op een bijzondere wijze dat u in hun midden bent. Laat het ontegenzeggelijk gezien en beleefd mogen worden dat u daar bent. Want u zult toch bij uw volk zijn wanneer ze door de rivieren gaan. En zelfs wanneer ze door het vuur gaan, dan zal de vlam uw volk toch niet verteren. Heere, laten ze dat daar mogen ervaren. Ook al komen ze nu in heel andere omstandigheden bij elkaar. Laat uw kerk daar mogen groeien en bloeien. En dan bidden we u tegelijk, Heere, voor de vele huisgemeenten die nu in het geheim samenkomen in China. En hen die niet eens mogen samenkomen in Noord-Korea. En in zoveel andere landen waar vervolging is, waar uw kinderen in het geheim samenkomen. In Iran en in zoveel andere landen. Heere, wilt u uw volk gedenken? Want u bent toch aan het werk, Heere, om uw opstandingsheerlijkheid te vertonen. En overal zondaren op te roepen tot een nieuw leven met u. En u gaat dat ook bewerken door de kracht van uw Heilige Geest. O Heere, dank u voor dat heerlijk werk. En wilt u daarmee blijven doorgaan. Te midden van deze wereld vol onrust, vol tirannen en oorlogen en uitbuiting en slavernij en onrecht en leugen. Heere, laat uw koninkrijk mogen komen. Dat er ook goed nieuws mag zijn, te midden van het vele slechte nieuws dat wij ontvangen. Heere Jezus, verheerlijk uw naam, want u bent toch de overste van alle koningen der aarde. O, breid dan uw koninkrijk heerlijk uit, tot eer van uw naam. Zo, Heere, willen wij u danken dat wij hier samen mogen komen en wij bidden u om uw zegen. Laat dit gedeelte, wat een bekend gedeelte is, maar waarin u uw opstandingsheerlijkheid laat zien, laat dat tot onze harten mogen spreken. En laat uw woord tot bekering mogen brengen. Voor het eerst of opnieuw wilt u geven, Heere, dat uw woord een kracht mag zijn tot zaligheid. En wilt u schenken, Heere, dat uw naam verheerlijkt wordt. Onder de bediening van uw woord, dat u centraal mag staan. En dat het ook zo mag zijn in onze persoonlijke levens. Dat we leren onszelf te verloochenen voor u. En dat we leren met u geheiligd in een leven te gaan waarin u centraal staat. Heere, wil tot bekering brengen. Wil ons de zonde en het kwaad in ons leven openbaren en daaraan ontdekken. Dat wij heel klein en zelfs verbroken voor u mogen neerliggen. En dat wij maar één toevlucht hebben, dat bent u, Heere Jezus, in uw opstandingsheerlijkheid. Heere, zegen de bediening van uw woord, als we weer opnieuw over dat heerlijke wonder van de opstanding mogen nadenken. Heere, zegen zo de bediening van uw woord en laat het mogen zijn in betoning van de Heilige Geest en met kracht dat uw woord tot onze harten zal spreken. Ook als wij thuis meeluisteren via de kerktelefoon, Heere, schenk ook daar een besef van uw nabijheid en uw zegen. We bidden u, Heere, voor zuster Wolfert in het ziekenhuis. Heren, wat is er toch zo plotseling gevallen en ernstige verwondingen opgelopen. Heren, wilt u haar rust geven in haar hart en ziel en laten haar verwondingen mogen genezen. En wilt u met haar gaan ook de toekomst in. Want u bent toch een ontfermer over de weduwen. Laat ook zij dat mogen ervaren, wanneer dit haar zo op het alleronverwachtst overkomen is. Zegent u haar met uw nabijheid. Heren, wij willen u ook opdragen, de familie De Vrij. Onze broeder en zuster Annemieke en Dick. Ze hadden hun vader liefdevol opgenomen en in hun huis om hem in zijn terminale situatie te kunnen verzorgen. En zo snel hebt u hem al weggehaald. Wilt u hen beiden vertroosten en in het bijzonder zuster Annemieke. Heren, wat een verdriet voor haar. Wilt u haar vertroosten, haar kracht geven samen met haar man en in de kring van hun geliefden. Heren, wilt u hen nabij zijn met uw opstandingsheerlijkheid, dat er licht mag vallen over dood en graf heen, omdat u de opstanding bent en het leven. Heer, ontferm u over hen. En zo zeggen wij u dank, Heere, dat broeder Van der Baan ook weer in ons midden mag zijn, dat hij toch zeer voorspoedig gezegend werd tijdens zijn heupoperatie. En dat boven verwachting hij hier in ons midden mag zijn. O, wat zal hij de Heere vergelden voor al de weldaden hem bewezen. O, laat het mogen zijn, Heer, het hartelijk gebed en de belijdenis. God heb ik lief. Heere, u hebt ook zijn smekingen gehoord. We zeggen u er dank voor. Geef ook verder kracht tot herstel en bij de oefeningen die hij moet ondergaan. En geef dat in dit alles hij ook aan u verbonden mag zijn, in het besef dat wij in alles van u alleen afhankelijk zijn. En zo bidden wij u ook, Heere, voor de schoonzuster van Tony Moerenhout. Ontferm u over haar, daar in het ziekenhuis in Antwerpen. We danken u dat u haar gespaard hebt. Ze moest 2 keer gereanimeerd worden deze week. O, gedenkt u dit schoonzusje Carina. Wilt u haar nabij zijn? Heren, wilt u haar man gedenken, al hun geliefden? En geeft u wijsheid aan de dokters dat een goede behandeling gegeven mag worden? En zoudt u te midden van dit alles, Heer, uw naam willen verheerlijken? Als een God van troost, een God die licht geeft, op het hiernamaals bij u, voor allen die u lief hebben. Heren, laat ook deze familie bij u een schuilplaats zoeken en vinden. En dat zij en wij allen mogen beseffen dat de mens toch naar zijn eeuwig huis gaat. Dat dit leven in feite een voorbereiding is. Heren, laten wij zo in het leven mogen staan, dankbaar voor al het goede wat u schenkt. Maar laten we als pelgrims hier op aarde mogen verkeren. En dat bidden wij u ook, Heren, voor de zustergemeente in Oyoara. Wanneer zij vandaag de opstandingsheerlijkheid van Christus mogen gedenken. O, zegen die broeders en zusters daar. Wij horen goede berichten hoe u daar werkt, hoe kerken uitgebreid worden. Zegent u dominee Hoesar, die ook trouw daar op zijn post staat, die soms ook geslagen werd en ernstig geslagen omdat hij uw woord verkondigt onder de zigeuners. Maar steeds mag deze broeder verder gaan. Heren, verkwik hem, versterk hem en stel hem tot rijke zegen daar. En laat daar uw koninkrijk gevestigd mogen worden, dat de heerschappij van koning Jezus daar gezien en beleefd mag worden. Heren, verheerlijk zo ook daar uw naam. Heren, wij bidden u voor heel de gemeente en ook voor de kosters, voor wie alles ook nu wat anders is hierin, met de nieuwe diensten hier op andere tijden en in andere gelegenheid, ook de organisten. Heere, sterk ook hen en zegen hen in het begeleiden, ook op een ander orgel. Heere, zo danken wij u voor al uw goedheid. En mogen wij u, Heere, dan nog opdragen, onze geliefde koning en koningin. Heer, u hebt het huis van Oranje in het verleden tot rijke zegen willen stellen voor ons land en volk. Geef dat ze ook nu nog opnieuw tot zegen gesteld mogen worden. En dat het ook in het hart van onze koning mag leven, wat zijn voorvader eens sprak. Ik heb een verbond gesloten met de potentaat der potentaten. Ja, dat hij met de koning der koningen wilde regeren. Laat dat ook, Heer, het gebed mogen zijn van koning Willem-Alexander. Wij danken u dat u hem gespaard hebt en wilt u hem nog verder zegenen, ook in de toekomst, samen met zijn geliefden. Heere, zo dragen wij dit alles aan u op en bidden u om uw ontferming. Doe het, Heer, in de wegneming van onze zonden, want we belijden u dat wij het niet waard zijn, dat we zoveel ontvangen, elke dag in ons persoonlijk leven en in ons gemeentelijk leven. We belijden u onze tekorten en zonden, Heere ook. Wij hebben nergens recht op en wij bidden u of u om Christus wil in de wegneming van onze zonden ons wilt verhoren. Ook kracht geven in deze dienst om te luisteren en aan uw dienaar om te spreken. Hoor ons uit genade. Amen. Gemeente, er zijn 2 collecten. De eerste voor de kerk en de tweede voor de kerkelijke kassen. En willen wij dan zingen Psalm 73, de versen 13 en 14. Psalm 73, 13 en 14. Geliefde gemeente, het staat niet beschreven in het woord van de Heere, maar misschien heeft Maria Magdalena dezezelfde psalmen wel bij zichzelf overdacht. Psalm 77, heeft God zijn genade vergeten? Zal hij nooit meer van ontferming weten? En op Psalm 73, vers 13 en 14, wat we zojuist gezongen hebben, zou dat ook niet in haar hart geleefd hebben, dat zij de Heere zocht in haar geween, in haar verdriet. En daar willen we met elkaar over nadenken. En we mediteren, gemeente, over de verschijning aan Maria Magdalena. En dat betekent drie zaken. Dat betekent ten eerste vertroosting. Ten tweede vermaning. En ten derde verkondiging. Dus we mediteren over de verschijning aan Maria Magdalena. En dit betekent ten eerste vertroosting. Ten tweede vermaning. En ten derde verkondiging. Want eerst werd zij toch immers vertroost toen Jezus tot haar sprak aan het begin hier in vers 17. Dat was toch een heerlijke troost dat de Heer Jezus zich had openbaren. Maar daarna komt er na die vertroosting ook een vermaning. Want dan zegt de Heer, raak mij niet aan. Want ik ben nog niet opgevaren tot mijn Vader. En dan krijgt ze ook een verkondiging. Dan moet ze uitgaan, verkondigen. Ga heen tot mijn broeders en zeg hun, ik vaar op tot mijn Vader en uw Vader en tot mijn God en uw God. Het is toch altijd weer ontroerend, deze bekende geschiedenis, om daarover na te denken. Een vrouw met innig verdriet verlangt naar haar zaligmaak, haar redder. En de Heere openbaart zich. Het is heel ontroerend. Weet je waar ook zo mooi als is als u deze geschiedenissen nagaat over de verschijningen van de Heere Jezus aan de discipelen? Dan is het toch steeds weer heel bijzonder hoe de Heere Jezus zich openbaart. Want u leest niet dat de Heere Jezus gaat zeggen, maar ik ben het en je hoeft niet bang meer te zijn. Ik ben opgestaan, zie toch. Nee, de Heere Jezus leidt het zo dat zij zelf de conclusie trekken. Dat zij zelf geleid worden om te zien dat hij de opgestane paasvorst is. En dat is didactisch, zo wijs. Zo heeft de Heer Jezus, hebt u paasmaandag over gemediteerd met dominee Ruys, ook eerst uitgelegd aan de Emmausgangers, dat de schrift dit alles voorzegd had. En hun harten gaan branden. Ze voelen de nabijheid van de Heer, al weten ze nog niet dat hij het is. En pas onder het breken van het brood, dan wordt het duidelijk. Maar de Heer laat die Emmausgangers zelf de conclusie trekken. En dat zien we hier ook bij Maria Magdalena. Want het feit was dat er een groot wonder was dat de Heer Jezus tot Maria Magdalena sprak. Dat spreken van de Heer Jezus, die verschijning was voor haar een groot wonder. Ook die verschijning was ook niet dat de Heer Jezus gaat zeggen, Maria, ik ben er weer. Nee, ook Maria moet zelf de conclusie trekken, hij leeft. Het wordt haar niet letterlijk gezegd. Ze moeten zelf achterkomen, zelf leren zien. En het zelf leren omhelzen. En zo wordt ze een verkondigster van het evangelie. Dat is met de discipelen ook zo. Zij moeten er zelf overtuigd van raken. En daarom zegt de Heere Jezus niet, ik ben opgestaan, maar hij verschijnt. En dan zegt hij, raak mij maar aan en geef mij maar te eten. En om al hun ongeloof weg te doen smelten, dat ze het zelf mogen herkennen. en weten. Wel nu, hoe was het gegaan met Maria Magdalena? Jongens en meisjes, jullie kennen die geschiedenis toch ook zo goed? Maria, ze kwam uit een dorpje Magdala. En dat ligt in Galilea, vlakbij het meer van Galilea. Ze zijn nu bezig de ruïnes van dat dorpje Magdala op te graven. Er zijn alleen maar ruïnes. De stad op zich is daar niet meer. En daar woonde in die ruïnes ergens vroeger in een huisje een zekere Miriam. Maria in de Griekse Nieuwtestamentische vertaling. Er was iets heel ergs met haar gebeurd. Er waren 7 demonen in haar gevaren. Hoe kan dat, vraagt u zich af. Dat kan niet zomaar. Ik begrijp dat ook niet helemaal. Maar het is wel zo als een mens zich aan de zonde overgeeft en in die zonde blijft volharden, dan komt hij onder beslag van de machten van de duisternis. Dat kan. Het kan ook zijn dat iemand in contact kwam met occultisme. En dat iemand zo onder het beslag komt van duivelen. Maar hoe het ook zij, Maria was bezeten met 7 duivelen. En ze was in een verschrikkelijke slavernij. Ze kon zichzelf nooit bevrijden. Ze was een willoos slachtoffer in de klauwen van die 7 demonen. En toen gebeurde er wat. De Heer Jezus kwam door Magdala. En de Heer Jezus zag haar. En hoe het gebeurd is, dat beschrijft het evangelie niet. Alleen maar het feit dat 7 duivelen uit haar waren uitgevaren. De Heer Jezus had die 7 duivelen uitgeworpen. En zo had Maria leren zien dat zij zondares was. Dat ze in de macht van de boze was. En ze had leren zien dat haar leven in het slijk van de zonde lag. En ze had leren zien hoe de Heer Jezus haar daarvan verlost heeft. Haar leven was nieuw geworden. Het nieuwe leven bruiste door haar heen. En er was blijdschap en verrukking en liefde. En ze was toegewijd aan haar meester. Mijn hart, o emo majesteit, is tot uw dienst en lof bereid. En het waren niet alleen woorden, ze deed het ook. Ze volgde de Heer Jezus. Vanuit Magdala, helemaal naar Jeruzalem. Ze was een van de vrouwen die de Heer Jezus dienden. En zo kreeg ze haar verlosser lief. En zo kon zij het ook zeggen. Als de vraag aan haar gesteld zou worden, wie is uw liefste? En wat is uw liefste meer dan een ander liefste? Dan had zij het u zo kunnen antwoorden. Mijn liefste is blank en rood. Hij draagt de banier boven 10.000. Deze is mijn liefste, deze is mijn vriend. Hij is mijn redder, mijn zaligmaker. Mijn koning en mijn God. En zo was Maria bevrijd. Ze kon niet meer leven zonder hem. En toen de Heer Jezus gekruisigd werd, had Maria dat met ontzetting gezien. Op een afstand. En tranen hadden haar ogen vervuld. En toen hij stierf, heeft ze goed opgelet wat er met zijn lichaam zou gebeuren. En ze heeft gezien hoe het lichaam door Jozef van Arimathea in een graf gelegd werd. Een nieuw graf. Ze wist het precies. En al was haar hoop weg en al hadden bittere tranen niet alleen haar ogen, maar ook haar ziel vervuld. En toen ze zag hoe haar meester in een graf gelegd werd, waar nooit iemand uit tevoorschijn komt, toen zonk al haar hoop weg. Haar geloof verdorde. Maar haar liefde bleef krachtig. En daarom was ze er gelijk weer, heel vroeg zondagmorgen. En ze was bij het graf geweest. En toen zag ze, het graf is leeg. Hoe kan dat? Het lichaam is er niet meer. Ze vertelt aan Petrus en Johannes en die waren gelijk komen kijken en die zagen dat het leeg was. Ze zagen verder ook geen engelen. Petrus en Johannes gingen toen ook weg. Maar Maria kon niet weggaan. Ze verlangde naar haar meester. Ze wilde niet weggaan bij dat graf. Dat was het laatste waar ze haar meester gezien had. Wat is er toch met zijn lichaam gebeurd? Wat zal er nu met mij gebeuren? Zullen die 7 demonen weer terugkomen in mij? Ze was in wanhoop. En ze huilde, verbijsterd. Waar is nu zijn lichaam? Waar is hij nu? Hoe kon het allemaal zo gebeuren? En ze lopen in het graf. En dan ziet ze 2 engelen. In witte kleding. Maar ze loopt niet weg. Nee, ze moet bij het graf van de Heere Jezus blijven. Want de liefde drong in haar hart. Die engelen vragen haar, wat weent gij? Ze zeiden tot hen, omdat zij mijn Heere weggenomen hebben. En ik weet niet waar ze hem gelegd hebben. Ondertussen komt de Heere Jezus achter haar staan. En de beide engelen, dienaren van de hemelse majesteit, zien hun meester daar staan. En zij zwijgen, want hij is daar. Misschien buigen ze met hun aangezicht naar beneden. En Maria merkt dat er iemand is. En ze draait zich om. En dan vraagt deze medelijdende hoge priester aan Maria, vrouw, wat weent gij? Wien zoekt gij? En op dat moment beseft Maria niet dat het de Heere Jezus is. Ze herkent zijn stem niet eens. Ze herkent hem niet, die gedaante die daar staat. En dat is nou typerend voor het ongeloof. Typerend wanneer een mens bestreden en aangevochten en heen en weer geschud wordt, dan is alles werkelijkheid. Onze ontrouw, de zonde, de nood, onze verbijstering, onze ellende, ons uitzichtloosheid, dan is alles werkelijkheid behalve de Heere. Want ongeloof verlamt een mens. En als de Heere dan komt, dan herkennen wij hem niet eens. En daarom lezen wij, zo zij menende dat het de hovenier was, zeide tot hem, Heere, zo gij hem weggedragen hebt, zeg mij waar gij hem gelegd hebt. En ik zal hem wegnemen. En dan gaat de Heere Jezus opnieuw spreken. En dan zegt hij maar 1 woord. In het Aramees, Miriam, Maria, lezen wij hier in het Nieuwe Testament. Maria. De Heer heeft aan 1 woord genoeg. En dat ene woord doet al de snaren van haar ziel trillen. En dan stroomt een golf van herkenning door haar hart en ziel heen. Ze herkent hem die haar ziel lief heeft. En ze draait zich om en valt voor hem neer. En roept het uit, Rabuni. Het welk is gezegd, meester. Die uitdrukking Rabuni is heel bijzonder. Oude Joodse exegeten laten zien dat in de oude Joodse literatuur deze aanspraak, Rabuni, niet gebruikt werd voor een mens. Het was een aanspraak voor God. In een enkel ogenblik ziet Maria dat hij werkelijk is opgestaan. Dat hij de Almachtige is. Dat hij God is. Te prijzen tot in eeuwigheid. Nu ziet zij dat hij overwinnaar is uit de dood. Hij is de redder uit alle nood. Ze had de Heere Jezus al leren kennen in zijn priesterlijke macht. Toen hij die 7 duivelen uit haar had uitgeworpen. Wat een wonder van reiniging En de redding en verzoening, ze had hem ook leren kennen als profeet. Toen de Heer Jezus haar onderwezen had en ze steeds luisterde naar zijn prediking, dat ze zo aan de kant stond te luisteren en ze dronk al de woorden in. Maar nu ziet ze hem als koning. Hij regeert zelfs over de dood. Hij regeert. Hij is koning, koning tot in eeuwigheid, te prijzen, te loven, te aanbidden. O, wat een blijdschap, wat een tijd van verrukking. Hij is terug. En zo kan het zijn ook in het geestelijke leven, dat de mens het zicht op de Heere Jezus kwijt is. En dan is alles werkelijk, zoals ik net zei, behalve de Heere. Maar u kunt niet zonder Christus. Uw ziel dorst naar hem. U zingt Psalm 77 en Psalm 73. Want u kunt niet zonder de Heere. Wien heb ik nevens u omhoog? Ik kan nergens in rusten dan in u, o Heere, kom af. Help mij, red mij. Dan kan een mens roepen vanuit geestelijke duisternis om de Heere. Weet u ervan dat u uw eigen ellende ziet en uw verdorvenheid, uw onwaardigheid, en dat u dat mocht uitspreken voor de Heere, dat u daar genade toe kreeg en dat u zijn nabijheid nodig had, dat uw ziel dorstte naar God? En daar hebt u het wel eens meegemaakt, hoe de Heere dan overkwam in uw leven. En dat weet u nog zo goed, dat wilt u nooit verloochenen, nooit vergeten. Dat er een golf van vrede kwam, dat u zicht kreeg op hem. Vanuit zijn woord sprak hij tot u, of misschien onder een preek een keer jaren geleden. En dat u weet er nog altijd zo goed. Maar dat het nu misschien duister voor u is. En dat u denkt, zou de Heere mij vergeten en verlaten? En dan kan het misschien nu voor u zo zijn dat voor uw besef de troon der heerlijkheid voor u onbereikbaar is. En u ziet de belofte van de Heere, maar het is alsof u er geen houvast in put. U probeert ze voor de Heere te brengen, maar hij is er niet. U bent hem kwijt. En u kunt ook niet zonder hem. Maar hier lezen wij het. En niet alleen hier, maar op zoveel plaatsen in Gods woord. Dat volk dat niet zonder hem kan en voor eigen besef zonder hem is, dat volk nooit verstoten en nooit verlaten wordt. Want de Heer is de God van alle vertroosting. Troost, troost mijn volk, zal uw lieder God zeggen. De Heilige Geest is de trooster. En om bij de Heer Jezus te horen is de enige troost in leven en sterven. Hij troost. Dat doet hij nog. Hij komt over de bergen heen, huppelen. En hij neemt intrek in mensenharten, over de bergen van schuld en zonde en duisternis om u heen. Hij komt. Hij troost. Wat hij deed hier bij Maria is bijzonder voor Maria. Maar het is eigenlijk niet helemaal niet zo bijzonder. Want de Heere doet het keer op keer op keer op keer. Hij is een hoorder van het gebed. Hij ziet om naar armen en ellendigen. En troosteloos zich voortslepen door deze wereld heen. Hij ziet hen. Hij weet wat ze nodig hebben. Zijn eeuwige liefde leidt hen om hen op te zoeken. Vertroosting. Maar dan zien we ook vermaning. Er staat eigenlijk letterlijk in de schrift niet wat Maria deed. Valt u dat ook op? Dat viel mij net op bij het lezen van de schrift. Nu onder de schriftlezing. Er staat niet eens dat Maria de voeten van de Heere Jezus vastgreep. Dat denken wij, omdat de Heere Jezus zegt, raak mij niet aan. Maar eigenlijk letterlijk weten we niet precies wat Maria deed. Ze zei wel, meester, rabboni, dat zei ze. En ze zal de neiging gehad hebben om de Heere Jezus aan te raken. En misschien greep ze hem ook wel aan. Omdat de Heere Jezus zegt, raak mij niet aan. Maar we kunnen ons zeker voorstellen dat ze zich neergeworpen heeft voor de Heere Jezus. En wat ze wel gedacht heeft, is, nu gaat alles weer verder. Hij is weer terug. Hij leeft. En nu gaan we weer op bepaalde tournees of tochten of door het land van Israël. En het evangelie wordt weer verkondigd. En nu komen nog meer mensen tot bekering. En misschien komen nu wel de schriftgeleerden en de fariseeën en de priesters tot bekering. En nu gaat alles verder zoals het was. Hij is weer terug. Hij is teruggekomen. En misschien dacht ze wel om nooit meer weg te gaan. Hij blijft hier, wat heerlijk. Maar de Heere gaat haar verder onderwijs geven. Raak mij niet aan. Want ik ben nog niet opgevaren tot mijn Vader. Wat bedoelt de Heer Jezus daarmee? Daar zijn heel wat uitleggingen over gegeven. Een hele oude uitlegging, wat ook de beste is. Naar mijn besef, wat nog uit de vroege kerk kwam. Een uitlegging is dat Maria de Heere Jezus als het ware wil vasthouden. En dat Maria dacht, nu blijft de Heere Jezus altijd weer bij ons. Alles gaat weer door. En ze wist niet en besefte niet dat nu zijn verlossingswerk volbracht was. En ze dachten niet aan dat hij nu terug zou gaan naar de hemel. Maria besefte niet dat nu het koninkrijk van God uitgebreid zou worden tot alle volkeren. En dat daartoe de apostelen uitgezonden zouden worden. En dat nu velen uit de heidenen tot bekering zouden komen. En omdat de Heere Jezus de zaligmaker is van de gehele wereld. Dat zicht had ze nog niet. En het feit dat zij hem tenminste wilde vasthouden. Of misschien inderdaad wel vastgehouden had. Op zich was dat niet verkeerd. Het was niet zo dat de Heere Jezus niet aangeraakt mocht worden. De Heere Jezus zegt het zelf straks tegen de discipelen. Raak mij aan en zie dat een geest, ze denken dat hij een verschijning is, een geest. Een geest heeft geen vlees en bloed zoals ik heb. En toen nam hij wat vis en wat honing om te eten. En hij slikte door en ze zagen dat hij echt een lichaam had. Want de discipelen moesten overtuigd worden van de lichamelijke opstanding van Christus. En in Johannes 20 verderop kunnen we lezen van Thomas. En dan zegt de Heer Jezus, steek uw vinger in de gaten in mijn handen. En uw hand in mijn zij. En wees niet ongelovig, maar gelovig. Ze mochten hem op zich wel aanraken. En ook in Matthäus staat er ook. Dat de vrouwen toen ze weggingen bij het graf de Heer Jezus zagen en ze grepen hem vast aan zijn voeten. En dan zegt de Heer Jezus, niet tot hen raak mij niet aan, maar wel tot Maria Magdalena. Omdat Maria Magdalena hem wilde vasthouden. En nu blijft hij altijd bij ons, nu gaat alles door. Maar dan zegt de Heer Jezus in feite tegen haar dat die ononderbroken gemeenschap waar jij naar verlangt, dat gebeurt nu nog niet, Maria. Dat gebeurt straks. Eerst moet ik opvaren naar mijn Vader in de hemel. Om vanuit de hemel mijn kerk te vergaderen. Die vereniging, die ongestoorde vereniging zal komen. Niet nu, maar straks wel. En het zal een volmaakte gemeenschap zijn met Christus. en met heel zijn volk en dat tot in alle eeuwigheid toe, de nabijheid van de Heere Jezus zou haar deel worden. En dat zal ook het deel worden van allen die op hem hopen. Maar dat gebeurt nu nog niet hier. Het is hier nog ten dele, maar straks volmaakt. Het was juist door de hemelvaart van Christus dat hij bekleed zou worden met alle macht. Het was door de hemelvaart van de Heer Jezus dat hij zou gezeten zijn aan de rechterhand van God. En dat hij daar zou bekleed worden met alle macht en heerlijkheid. En dat hij vandaar zijn kerk zou vergaderen dus en ook bewaren en onderhouden. Ook nu, ook zijn kerk in Sri Lanka wordt door de koning der koningen bewaard en vastgehouden ondanks alles. Zijn werk gaat door, onstuitbaar gaat zijn werk door. En op de jongste dag zal het blijken dat al de aanvallen van de antichrist en van de duivel en van de vorst der duisternis, dat dat allemaal niets heeft uitgewerkt. Dat al de aanvallen op de kerk uiteindelijk niets heeft opgeleverd. Maar dat het werk van de Heere Jezus ongehinderd, ongestoord doorgaat. Ook nu. Want hij regeert vanaf de rechterstoel aan de rechterhand van God de Vader. En daarom was de hemelvaart van de Heer Jezus zo belangrijk. Maria verlangde nu al naar die gemeenschap met de Heer Jezus. En als u die liefde van de Heer Jezus in uw hart kent, dan wilt u ook niets liever dan in zijn aanwezigheid te zijn en te blijven. Dat is nog steeds dan het verlangen. En dat is een goed verlangen. Maar hier hebt u nog een roeping te vervullen. Hier hebt u nog strijd waar u doorheen moet gaan. Hier moet u nog meer gaan leren zien in wie Christus is en in de waarde van zijn opstanding. Hier moet u nog meer leren steunen op de Heere Jezus alleen. U moet nog meer afgebroken worden in uzelf, dat u minder mag worden, maar dat hij meerder zal worden, zodat wanneer u hem ontmoet en mag zien, dat u hem beseft dat hij volkomen zaligmaker is, dat hij al de eer en de lof zal ontvangen. Zo leidt de Heere zijn volk door dit leven. In langs de weg van minder worden en door verdrukkingen ingaan in de heerlijkheid die God heeft weggelegd. En wat een mens nu mag ervaren is een voorsmaak. Een voorsmaak. Maar hier is het land van de rust nog niet. Maar één ding is wel heel duidelijk. En dat is dat Maria zonder oorzaak zo angstig was geweest. En is dat ook niet een werkelijkheid in het leven van het geloof? Dat zo vaak wij op kunnen zien, tegen bepaalde zaken op kunnen zien. En dat eigenlijk blijkt dat het helemaal niet nodig geweest was. We kunnen ons allemaal zorgen maken, ik en u en jij, over de toekomst. Wat gaat er gebeuren in deze wereld? Hoe zal het allemaal nog uitwerken? En ik kan een mens zorgen maken, ook over zijn eigen leven. En dan kan er zelfs angst en benauwdheid zijn. En dan kunnen ook Gods kinderen een last op zich laden van onnodige zorgen te maken. Terwijl zij een koning in de hemel hebben, die hen steeds ziet en die hen nooit zal laten vallen en hen nooit zal verlaten. En niet zou toestaan dat de weg te zwaar zal zijn. maar dat hij hen volkomen verlossing zal geven. Het is toch zo goed in het geestelijke leven om daarop gericht te zijn, op de trouw en de nabijheid van de Heere. Dat had Maria ook moeten doen. En dat had u, mijn broeder of mijn zuster, ook moeten doen. En zo moet ik ook leven. Maar wat kan er een zorg zijn en wat kan er een verdriet zijn? En dat het eigenlijk onnodig is. Zoveel onrust. Maria ook, als ze nou maar geluisterd had naar het woord van de Heer. Want Maria was er ook bij toen de Heer Jezus zei dat hij gekruisigd zou worden. Dat hij begraven zou worden. En dat hij op de derde dag weer zou opstaan. Maria had toch geluisterd. En hadden u en ik ook maar meer geluisterd naar zijn woord. Ik zal u nooit begeven. Ik zal u nooit verlaten. Ik zal bij u zijn. Wanneer u door de rivieren gaat, het water zal u niet overstromen. Ik heb u gegraveerd in de handpalmen. Heb ik u ooit verlaten? Is de weg ooit te zwaar geweest voor u? Heb ik u niet gedragen al de dagen? En zal ik niet blijven dragen? Als een mens daarbij mag leven, dan komt er een heel stuk rust in het leven. En al die onnodige zorgen moeten we van ons afwerpen. En op God zien. En niet met angst en vrees en beven bang door het leven gaan om wat er allemaal niet kan gebeuren. Als er iets gebeurt wat moeilijk is, dan is hij er ook. Volkomen. Zoals een moeder zich buigt over haar kind heen, wanneer dat kind met koorts ligt en het moeilijk heeft. Dan is moeder erbij. En het kind weet het, moeder is er. Zal de Heere dat dan niet doen bij zijn kinderen? De Engelse schrijver Ryle heeft een prachtige commentaar met allerlei commentaren op de vier evangeliën geschreven. En hij tekent hierbij aan dat 2/3 van de zaken waar wij voor vrezen in het leven nooit gebeuren. En 2/3 van de tranen die wij laten, die zijn voor niets, te vergeefs. Laten we toch maar bidden om geloof en geduld, om volharding. Dat de Heere bij ons mag zijn. Jacob heeft ook eens gesproken, al deze dingen zijn tegen mij, gij berooft mij van kinderen, terwijl hij niet eens besefte dat al deze dingen voor hem waren. En dat hij straks Jozef in zijn armen zou houden. Laat er daarom moed mogen zijn op de Heere. Maar dan zien we tenslotte ook nog de verkondiging. Want Maria hoort het woord van de Heere Jezus. Raak mij niet aan. Want ik ben nog niet opgevaren tot mijn vader, maar ga heen tot mijn broeders en zeg hun, ik vaar op tot mijn vader en uw vader en tot mijn God en uw God. Nou, we lezen niet dat Maria het allemaal begrepen heeft. Maar we lezen wel duidelijk dat ze een taak krijgt. En dat ze een boodschap moet overbrengen. En dat doet Maria. Ze brengt deze boodschap ook over. Ze is gehoorzaam. Al weet ze niet waar de Heer Jezus dan is. En dan wil ze veel liever bij de Heer Jezus altijd zijn. En waar hij is, wil zij naast hem staan of achter hem staan. Maar nee, zij moet nu gaan op weg. Alleen, zonder de Heer Jezus. Dat is haar taak. En dat doet ze. Ze is gehoorzaam. Dat is het geloof. Gehoorzaam. Doen wat de Heere zegt in zijn woord. Heel concreet. Dat moet Maria ook. Het Het is ook opvallend dat de Heere Jezus nu zegt tegen Maria. Nu spreekt de Heere Jezus niet tegen Maria. Ga naar de discipelen en zeg hun dat ik hen voorga naar Galilea. En daar zullen zij mij zien. Nee, dat is de boodschap niet. Ze moet heen gaan en zeggen. De Heere Jezus, ik heb hem gezien en hij vaart nu op. Tot zijn vader en uw vader, zijn God en uw God. Dat moet zij brengen. Dat is de boodschap. Een boodschap waarin van de discipelen geloof gevraagd wordt. En eigenlijk was dat eigenlijk genoeg geweest voor de discipelen. Ook al hadden ze hem zelf nooit gezien. Ze hadden op dat woord mogen vertrouwen. Want daar had hij immers al eerder met hen over gesproken. Dat dit gebeuren zou. Dat hij terug zou gaan naar de Vader. Had de Heer Jezus uitdrukkelijk allemaal gezegd. Dus hij herhaalt alleen maar wat hij eerder gesproken heeft. Want zijn taak ligt nu niet meer op aarde. Zijn taak ligt nu in de hemel. De Heer Jezus heeft de losprijs betaald. Eeuwige verzoening bewerkt. Hij heeft het immers uitgeroepen. Het is volbracht. En nu moet hij opvaren naar de hemel. En dat is de boodschap die de discipelen moeten horen. En daar moeten ze mee rekening houden. En nu is de Heere zo goed. Hij zal zichzelf aan hen openbaren nog dezezelfde avond. En hij zal hen een week daarna weer zich aan hen vertonen, waar Thomas erbij is. En dan zal hij hen ook in Galilea verschillende malen vertonen. En steeds weer onderwijs geven. Zodat ze allemaal overtuigd zijn van de opstanding van de Heere Jezus Christus. Maar eigenlijk is het werk van de Heere Jezus hier af. Hij moet alleen bevestigen zijn opstanding, dat zijn discipelen daar zo van overtuigd zijn. En dan is het ook heel bijzonder dat de Heere Jezus zegt, noemt zijn discipelen zijn broeders, mijn broeders. Voorheen heeft hij hen zijn discipelen genoemd. Hij heeft hen zelfs apostelen genoemd. Hij heeft hen vrienden genoemd. En nu 2 dagen nadat zij de Heere Jezus verloochend hadden, noemt hij hen mijn broeders. Broeders. Er is een nieuwe relatie, een nieuwe gemeenschap door de Heilige Geest. Wanneer zij broeders zijn, dan zijn ze ook erfgenamen met Christus. Dat is het wonder. Wanneer wij de Heere Jezus met een levend geloof omhelzen, dan rekent hij ons als zijn broeders. Wat een wonder. 3 dagen geleden hem allen schandelijk verlaten. We zouden zeggen, de Heere Jezus wil er niets mee te maken hebben. Ik heb jullie 3 keer gezegd, duidelijk, dat ik zou opstaan uit de doden. En je hebt mij allemaal verlaten. Ik ga nu andere discipelen zoeken. En die zullen wel naar mijn stem horen. Maar het is trouw al wat God ooit beval. En door zijn trouw en liefde bewogen zoekt hij die discipelen op. En hij noemt hen al broeders. Mijn broeders. Wat een wonder. Deze barmhartige Heere geeft geen verwijt. Maar hij spreekt hen aan als broeders. Alsof alles vergeven en vergeten was. Zijn eerste gedachte is om de gebrokenen van hart te helen. En hen te verbinden in hun smarten. Want hij kende hen. Dat ze liefde tot hem hadden. En hij kende hun zwakheid. En hij wist dat ze nergens anders naartoe konden. Dat ze zich opgesloten hadden in de opperzaal. Dat ze nog bij elkaar bleven, maar hun herder was weg. En de Heere wil hen nieuwe moed geven. De Heere Jezus neemt nog deserteurs aan. Hij kent hun smarten en hun pijn. En wanneer u verlangt naar de Heere, en u ziet zoveel tekorten en uitglijding in uw eigen leven. Besef toch dat hij trouw blijft. Hij doet ons naar onze zonden niet. De Heere kan kastijden. En er kunnen ook gevolgen zijn van de zonde die we in het leven dragen. Die gevolgen, die littekens die niet zomaar uitgewist worden. Maar hij blijft trouw. En die tot hem komt zal hij geenszins uitwerpen. Maar dan is het nog meer bijzonder hoe de Heer Jezus Maria dit bericht laat overbrengen. En dan zegt de Heer Jezus op, ik vaar op tot mijn Vader en uw Vader. Tot mijn God en uw God. De Heer Jezus werpt hem niet uit en zegt niet, ik wil niets meer met u te maken hebben. Maar hij zegt, mijn Vader, uw Vader. Mijn God en hij is ook uw God. Zo zien we aan de ene kant een verschil en aan de andere kant een overeenkomst. De discipelen hebben een Vader in de hemel en een God in de hemel. Dit is de Vader en God van de Heer Jezus Christus. Maar er ligt een verschil. Want de Heer Jezus is Gods eigen, enig geboren Zoon. En is op een bijzondere wijze van eeuwigheid af aan God de Vader verbonden geweest. De Heer Jezus is God uit God. En toch is God zo dicht bij zijn volk en kinderen. En wanneer de Heer Jezus naar de hemel gaat, dan verzekert hij zijn volk, zijn discipelen, dat de Heer nog steeds hun God is en hun Vader is. Wat een heerlijk voorrecht. En zegt de Heer Jezus dit nou tot alle mensen? Nee. Hij zegt het alleen tot de discipelen. Ga heen naar mijn broeders, dat zijn discipelen. Ik vaar op tot mijn Vader en uw Vader, mijn God en uw God, tot de discipelen. Maar van nature is God niet onze Vader. En zoals we geboren worden in deze wereld, is God niet onze God. Omdat wij vijanden van God geworden zijn. Omdat wij gevallen zijn in Adam. Nee, de mens moet kind van God worden in het leven. Want van nature zoekt de mens zichzelf en wil hij zelf God zijn. En dan moeten de ogen in dit leven geopend worden, dat wij beseffen dat de Heere God alleen God is. En dat hij alle eer en aanbidding waardig is. En dat wij door zijn Heilige Geest vernieuwd moeten worden. Dat wij tot bekering moeten komen. Dat wij moeten belijden dat wij in Adam verkocht zijn onder de zonde en de schuld. En dat de ogen open gaan voor deze koning, profeet en priester die ook voor ons heel dichtbij en nabij moet zijn. Die ook in ons leven moet komen. Dat het maar niet een verstandelijk aannemen is, maar dat de Heere God zelf ons zondaar voor God laat worden. En dat de Heere God zichzelf openbaart door zijn woord en geest. Dat we hem leren lief krijgen met heel ons hart. En dat heel ons hart aan hem onderworpen is. Dat we hem leren belijden in ons leven. En zo komt de Heere over met het eeuwige leven. En weet u wat er gebeurt als uw ogen opengaan voor wie u zelf bent en wie God is? Dan wordt u bedroefd. Dan krijgt u een droefheid naar God. Omdat u tegen zo'n goede God gezondigd hebt. En dan komt er een moment in uw leven dat u niet meer zonder de Heere kunt. En dan verlangt alles in uw leven naar hem. Ik heb hem nodig. Zonder hem heb ik niets. Dan wordt u verlegen om God. Dat was Maria Magdalena ook. Die was verlegen om Christus. Verlegen om God. En daar waren de discipelen in feite ook. Al hadden ze het niet verdiend. Ze waren ook verlegen om God. En nu komt de Heere Jezus, die opgestane paasvorst, met een heerlijke boodschap voor weggelopen onwaardige mensen. Dat hij hen nog wil aannemen. En hij wil u en mij ook aannemen. Wanneer u tot hem komt. Want dit is de verkondiging van zijn woord. Dat hij onwaardige weggelopen mensen wil omhelzen. En hij nodigt u. En hij roept u en hij beveelt u met zijn opzoekende genade om tot hem te komen. Want God wil uw God zijn De discipelen gaan straks voor hen buigen. Doet u het ook? Amen. Wij zingen gemeente Psalm 9, vers 18. Laten wij bidden en danken. O Heere, zo hebt u uw barmhartige, medelijdende liefde getoond uit dit bewogen gedeelte van uw woord, dat u zich ontfermt over het arme en het verbroken en het weggedrevene, het verlatene. Zo hebt u dat gedaan bij Maria Magdalena zoveel eeuwen geleden, en zo hebt u het steeds weer gedaan. Zo zou u het doen bij Thomas, bij de discipelen, bij Paulus, bij Timotheus. Heere, steeds weer komt u over in het leven. Want zo wordt uw volk aan u verbonden. Omdat ze ervaren en zien dat u de opgestane paasvorst bent. Al zien wij u niet lichamelijk. Maar uw kracht wordt ervaren en uw nabijheid wordt gezien. En dan versmelt het hart. En dan worden harde harten worden zacht. En een mens wordt ingewonnen voor uw liefdesdienst. O Heere, wil zo werken bij ons. Wil plaats maken voor uzelf. Wil ons laten zien wat er van ons geworden is door onze val in Adam. Dat wij in het slijk van de zonde liggen. En wilt u uzelf blinkende vertonen in ons leven. En dat we vanuit uw woord zien hoe goed u bent. En dat de liefde tot u in onze harten mag wonen en werken. Tot in eeuwigheid toe. Dank u, Heer, ook voor deze kerkdienst. Gedenk ons het verder van deze dag en breng ons vanavond hier weer samen in uw huis om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij zingen nu eerst Psalm 111, het vijfde vers. En dan na de zegen zullen we dan staande zingen, omdat het gisteren Koningsdag was. Laten we zingen Psalm 72, vers 1. Geef de koning uw rechten. En dan zingen we ook vers 11, zijn naam moet eeuwig eer ontvangen. Dus Psalm 72, vers 1 en 11, dat zingen we na de zegen. En dan zingen we nu voor de zegen Psalm 111, vers 5. Gaat heen met u dragende de zegen des Heren, de genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.